Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed Genoeg. Een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familierelaties probeert te navigeren. Die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden. Probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen. Ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn en niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze 18e. Trauma heelt zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg. De tijd heelt niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Het is 2 weken sinds ik Anne heb gesproken. Haar vorige afspraak heeft ze afgezegd en de afspraak die we nu hebben heeft ze een aantal dagen na het afzeggen ingepland bij mij. In het afzegsysteem waar ik mee werk, had ze niks gedeeld over ziek zijn of haar twijfels over de sessies. Tot mijn verbazing is het direct in haar taal zodra ze vertelt, ik had gewoon even een pauze nodig van dit alles. En dit gebeurt. Wanneer mensen al hun patronen en dingen van hun verleden ontrafelen en werken aan de meest belangrijke en moeilijke relaties in hun leven, kan dit uitputtend zijn. Je hoeft je niet te schamen zodra je een pauze nodig hebt en je weer terugkomt zodra je voelt dat je er weer tegenaan kunt. Ik vraag aan of we kunnen starten met de herinneringen die ik haar naar aanleiding van onze vorige sessie had gegeven. Mocht je deze zijn vergeten, ga ik jou hier ook nog even aan herinneren. Punt 1. Bewust worden van patronen. Anne en ik zouden gaan werken aan het identificeren van meer situaties zoals hierboven en bewust worden van waar nog meer dysfunctie zit in de familie. Grenzen. Anne heeft het nodig om te oefenen met het stellen van grenzen bij haar moeder en we gaan scenario's doornemen en rollenspellen doen. Stap 3, radicale acceptatie. Anne gaat nieuwe dingen proberen en ze zal daardoor weerstand krijgen en we gaan leren accepteren en omarmen wat er al is. Differentiation. We gaan samenwerken aan het identificeren van wie Anne wil zijn, wat zij wil, wat zij fijn vindt en waar haar behoeften en emoties zitten. Anne lijkt een beetje ongemakkelijk te worden zodra ik het huiswerk omhoog breng. Ze heeft niet gewerkt aan deze herinneringen en dit is ook helemaal oké. Wanneer een cliënt het huiswerk wel of niet doet, vertelt dit iets en kunnen we dit gebruiken voor onze sessie. Dus ik besluit om te vragen, wat denk je dat er in de weg stond van het aanpakken van deze punten? Anne worstelt met iets wat ik geloof dat zoveel mensen in therapie ervaren. Zodra ik bewust ben en word van deze patronen, moet ik er ook echt iets aan doen. Zodra ze zich realiseert dat ze geen grenzen heeft bij haar moeder, is het aan haar om deze te stellen of deze te accepteren. Zodra ze zich realiseert dat ze participeert met het drama van haar familie, moet ze hier iets aan veranderen of dit accepteren. Zodra ze zich realiseert waarom de relatie tot haar vader zo lastig en moeilijk voelt, heeft het nodig om uit te zoeken wat ze wil en wat ze nodig heeft. Voor iedereen die de vorige podcast heeft geluisterd, weten jullie dat we het over de homeostase van een familie hadden en hoe families moeite hebben met verandering? Dit is waarom zoveel families en gezinnen in dezelfde patronen blijven, generatie na generatie, omdat de gedachte aan verandering en de controle te nemen over hun eigen gedrag te spannend en te beangstigend voelt. En het is voornamelijk beangstigend zodra je, zoals Anne, degene bent die de problemen opmerkt en de verandering alleen probeert door te voeren. Ik zie dat Anne struggelt met de hoeveelheid realisaties die ze heeft en ik vertel haar dat we niet alles in één keer hoeven aan te pakken. Alles wat we willen en alles wat we mogen doen is zitten met het oncomfortabele, totdat ze er klaar voor is om er iets mee te doen. Dat is alles wat jij nu ook hoeft te doen. Merk het op, zit ermee, probeer het te integreren, kijk er niet meer van weg. Ik vertelde vorige week dat onze eerste taak in therapie is dat we duidelijk worden van onze patronen. Dit kan een lange stap zijn in een therapieproces, want we willen wegkijken of we weigeren om te accepteren wat er voor ons ligt. Anna wil niet accepteren dat haar moeder haar gebruikt als haar therapeut en dat dit een negatieve impact heeft op haar. Ze wil niet accepteren dat ze geen relatie met haar vader kon opbouwen en dat dit niet haar keuze was. Ze wil niet accepteren dat haar idiote broers uit het gezin zijn gestapt als een coping, waardoor zij achterbleef om alles alleen te doen. Wanneer je door deze realisatiefase gaat, kun je door de drie volgende fases gaan en ook heen en weer bewegen tussen deze drie. Verontwaardiging, acceptatie en ontkenning. En dat is oké. En dat is ook zo logisch. Wanneer we werken aan bewustwording is het oncomfortabele iets goeds. Het betekent dat je wakker wordt. Dat je bewust wordt van hetgeen wat jou altijd zo dwars heeft gezeten. En alles wat je hebt geprobeerd te onderdrukken. De volgende stap die Anna en ik gaan zetten is dat we starten met het werken aan grenzen stellen. Voornamelijk met haar moeder, maar we hebben het ook nodig om eerst te werken aan een ander groot deel. Anna, haar onmogelijkheid om grenzen te stellen met haar moeder, is verwikkeld met haar nood om de emoties van haar moeder te managen en te monitoren. Ik heb dit zelf ook ervaren. Ik dacht dat als ik alles goed zou doen, ik in controle was van de reacties en de moed en daarop dus ook mijn dag. Soms leek het te werken en andere momenten totaal niet. Dit is niet omdat ik op een dag dat het niet werkte, ik de emoties van iemand anders niet goed kon managen. Het kwam omdat je alles goed kan doen, maar daarbij mensen gewoon reageren zoals ze willen reageren. Ja, we hebben invloed op de moed van mensen door onze woorden en door ons eigen gedrag. Je kunt er niet van uitgaan dat zodra je de hele dag boos wordt op Jan en Alleman, dat iedereen blij terugdoet. Maar het proberen om de emoties van iemand anders te managen is heel anders. Het gebeurt in gewelddadige en toxische relaties en het is een manier van het slachtoffer van de negatieve consequenties in de relatie te vermijden. Het is een poging om kracht en controle te ervaren of een poging om een dynamiek te stabiliseren en het minder risicovol te maken. Als je dit hebt moeten doen om te overleven of een relatie door te komen, is het mogelijk dat je dit gedrag in andere relaties meeneemt waar dit nodig is. Of waar dit eigenlijk niet nodig is. En ik zie je. Ik hoor je. Je kunt invloed hebben op anderen door je woorden en je gedrag. Maar je kunt niet iemands emotionele status managen. En jij bent niet schuldig aan hun neerslachtigheid, hun boosheid of hun woedeuitbarstingen. Het proberen van het managen van iemands emotionele status is uitputtend. Jij gaat nooit winnen. Je verliest de verbinding met je eigen emoties en je eigen emotionele ervaring. We hebben het nodig om te leren om mensen te laten voelen wat ze voelen, zonder dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor de expressie van deze emotie. Ik start het gesprek met Anna en ze voelt zeker de last van het dragen van het managen van haar moeders emoties. Ze ziet in hoe ze heeft geprobeerd om de moed van haar moeder te managen en hoe dit in de weg staat van het stellen van grenzen. Als ik het haar nu vertel, maak ik mij zorgen dat ik haar boos maak en dat ze niet meer tegen mij wil praten, is wat Anna deelt. Anna, haar angst van het genegeerd worden, is niet gek. Ze heeft gezien hoe haar moeder haar vader altijd negeerde, zodra dingen niet gingen zoals haar moeder het wilde. Ik werk met Anna om het oké te worden met wat haar moeder voelt en dit niet te internaliseren. Dit zijn een aantal tips die ik geef. Wanneer je moeder een grote emotie deelt, pauzeer en herinner jezelf: ik hoef dit niet op te lossen. Ik kan hier zijn zonder het op te lossen. 2. Je kunt je moeder valideren zonder het met haar eens te zijn. Bijvoorbeeld: ik zie hoe dit voor je voelt, mam. 3. Probeer haar gevecht niet te hoeven vechten. Zeg: ik kan niet met papa hierover praten, maar ik hoop dat jij dit wel gaat doen. 4. Keer naar binnen en probeer je eigen ervaring te managen in plaats die van haar. Diepere en langere ademhalingen, naar een andere ruimte gaan. Andere vormen van regulatie, welke ik samen met Anne in de sessie doe. Bijvoorbeeld somatic experience ervaringen. Experience en ervaring zijn hetzelfde woord. Somatic experience oefeningen. Een laatste. Als je iets in het moment niet aan kunt, is het oké om een grens te stellen rondom je persoonlijke ruimte en tijd. Bijvoorbeeld, mam, ik ben nu op mijn werk. Het spijt me dat je het moeilijk hebt en ik wil er voor je zijn, maar ik bel je na mijn werk. Punt. Anna gaat ermee akkoord en wil hiermee aan de slag. We ontmoeten elkaar volgende week voor onze laatste sessie. Laatste sessie. Reflectievragen. Voor jou. En deze zet ik natuurlijk ook in de show notes. Heb je ooit geprobeerd om iemands emoties te managen? Hoe zie jij jezelf zodra je de emoties van iemand anders probeert te managen? Wat is het moeilijkste aan het ruimte geven aan emoties van anderen? Verwachten mensen in jouw leven dat jij hun emotie managt? Zorgen de emoties van andere mensen ervoor dat je het moeilijker vindt om grenzen te stellen? Wat vind jij van de tips die ik Anne geef? Kun je deze misschien ook in je eigen leven implementeren? Je weet, je mag altijd de antwoorden op de vragen met mij delen. En ik zie jou voor volgende week voor de laatste sessie over Anna. Tot dan!